Goedemorgen. Zoals Gert-Joop al zei, wordt deze preek ook uitgezonden via Omroep Noos. En daarom wil ik ook alle mensen die later naar deze preek gaan luisteren, naar deze boodschap die ik wil doorgeven, wil ik God zegen toewensen. Fijn dat u luistert en ik bid ook dat de Heer u zegent door de woorden die we met elkaar mogen delen. En als gemeente zijn we al een aantal maanden eigenlijk bezig rondom dat thema van het vergroten van de tent. En ik moest ook denken aan die pinnen diep inslaan toen ik hiermee bezig was. En zelf ben ik nogal van de voorbeelden om dingen te gebruiken. Want als je voorbeelden gebruikt en dingen laat zien, dan blijven die pinnen als het ware beter hangen, is mijn ervaring. En de voorbeelden die ik meegenomen heb vanmorgen, die heb ik een keer eerder gebruikt in een preek. Dat zijn een tweetal kronen, een grote en een kleine. En de plek waar ik ze toen gebruikte, daar was een omgang bovenlangs, zo'n soort balustrade. En daar kon ik dat prachtig mooi in ophangen. En ik dacht vanmorgen van nou, ik hang dat aan de preekstoel die hier normaal staat, of die lessenaar. En ik weet niet of deze stevig genoeg is, want het is een andere. Dus ik ga het risico niet nemen dat die valt. Ik ga gewoon twee sterke mannen vragen. En ik had ze al een beetje in de smies. Ik denk, ik kan Jan Willem wel vragen en Rudolf. Rudolf zit hier ook mooi voor. Willen jullie mee vasthouden? Hij is niet zo zwaar, maar. En toen ik de vorige keer deze kroon gebruikte, toen heb ik aan de kinderen gevraagd van voor wie is die grote kroon? Want ik had er toen twee bij me, nu ook, een grote en een kleine. En voor wie is die grote kroon? En de kinderen die riepen al vrij snel, nou, die is voor God. En ik moet je zeggen, toen ik hem gisteren weer voor de dag haalde, van zolder in de schuur, toen was die in mijn beleving veel groter als in werkelijkheid. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, dan heb je spullen bewaard en denk je van, oh ja, ik heb nog zo'n hele grote kroon staan. En toen pakte ik hem en toen dacht ik van, oh, hij is eigenlijk wel kleiner dan ik dacht. Maar met God is dat eigenlijk precies andersom, hè? Ik weet niet of dat gaat in jouw gedachten, ik weet ook niet welk beeld dat jij van God hebt. Maar God is veel en veel en veel groter als onze gedachten, als ons besef. En God is echt. God is niet een idee, God is niet iets wat we met elkaar bedacht hebben omdat dat handig is om een beetje tegenaan te leunen of zo. God is echter als de kroon die deze sterke broers hier vast hebben. God is echter als de stoel waar jij op zit. God is een persoon. En God regeert. En daarom heb ik die kroon meegenomen. En ik heb een kleine kroon ook meegenomen. En ik had toen ook een stukje ketting bij, die heb ik nu ook bij me. Want God regeert, God is bekleed met autoriteit en hij deelt ook autoriteit. En nou, het gaat wel lukken denk ik. Kijk, aan die grote kroon is een kleine kroon vastgemaakt. Een kroon die jij mag dragen en daar wil ik het vanmorgen over hebben. Ik wil het hebben over de kroon van God. Ja, nu is die zwaarder hè. En het duurt lang. Ja, dat geeft niet. En een kroon die daaraan vastzit. En omdat die grote kroon in mijn beleving ook groter was als nu in werkelijkheid, had ik ook echt dat beeld voor me van zo'n kroon waar je onder zit. Zo'n paraplu, weet je wel. De bescherming en de zegen van God. Omdat je je stelt onder het gezag van God. En daar wil ik vanmorgen met jullie naar kijken. Nou, ik zet hem hier maar neer. Want anders dan wordt het allemaal wel erg zwaar. Kijk, dan blijft dat zo wel een beetje staan, denk ik. Want zo nu en dan kun je daar nog even naar kijken en dan komt dat weer naar binnen. Hè? Want als je een voorbeeld ziet, dan is het altijd makkelijker. Ik heb nog wat. Dan is het altijd makkelijker om te onthouden. Het is altijd handig als je van alles in je zak bij hebt. Dus ik knoop hem even vast. Zo. En ik wil met jullie kijken naar een psalm van een koning. En die koning is koning David. Psalm 23, misschien wel het meest bekende lied uit de Bijbel. Een psalm over gezag. Gezag van God en het gezag waar David zich aan onderwerpt. En gezag en autoriteit, zei ik al, dat is van God. God bekleedt als de hoogste autoriteit bekleedt hij ook met gezag. En dat is niet altijd gekoppeld aan een positie. Ik moest ook denken bij de voorbereiding aan het gebeuren met Jezus en Pilatus. Pilatus is daar degene die een positie heeft van gezag. Hij is op dat moment de gouverneur. En Jezus is de gevangene. Dat is wat je ziet. Tegelijkertijd zegt Jezus tegen Pilatus, je zou geen macht over mij hebben als het je niet van God gegeven was. God bekleed met autoriteit. En zo is het eigenlijk ook bij David. Dat is ook een bijzondere situatie. David is als koning gezalfd. En tegelijkertijd leeft hij in spelonken en in grotten en is hij op de vlucht. En zit Saul op de troon. Saul die heeft de positie. En David is de gezalfde. En David gaat daar heel zuiver mee om. En daar zou je ook wel een preek op zich over kunnen houden. David die gaat die troon niet veroveren. David die weet dat het aan God is om te bepalen wanneer dat er gewisseld wordt. Zoals ik al zei, daar zou je ook over kunnen preken, maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga met jullie kijken naar Psalm 23. En psalmen, liederen van God, liederen van mensen in het woord van God, maar ook verhalen in het Oude Testament, die laten heel vaak principes zien van het koninkrijk van God voor nu. Principes verpakt in verhalen, in karakters, in profetieën, in liederen. En deze psalm die gaat over leiding, over je plaats weten en de gevolgen daarvan. David die stelt zich onder het gezag van God en daardoor stelt hij zich onder de bescherming en de zegen van God. Dat is de lijn in deze psalm en daar wil ik met jullie naar kijken. Dat hij zich stelt onder het gezag van God en daardoor bij die kroon, onder die paraplu, onder de bescherming en onder de zegen van God. En het moment dat David deze psalm schreef, is volgens heel veel onderzoekers een moment dat hij al koning was. Dat hij regeert. En hij zegt dan, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En vervolgens komt er in die psalm een beschrijving van zegeningen en bescherming die David ontvangt. Dat is het principe, dat is de sleutel. Wanneer we ons stellen onder God, als we besluiten om ons leven onder de autoriteit van God te plaatsen, dan leven we in zijn zegen en in zijn bescherming. Zoals die kleine kroon verbonden is met die grote kroon. En daaronder die grote kroon zit. Maar hij zit er wel aan vast. Ik heb er een kettingje tussen gemaakt. Hij zit er wel aan vast. Zodra wij onder die autoriteit van God vandaan zijn, dan kunnen we nog steeds misschien een bepaalde positie bekleden. Dat kan. Tegelijkertijd mis je wel een deel van die autoriteit waar God je mee bekleed hebt. En die autoriteit die geldt niet alleen, misschien vooral niet alleen in de zichtbare wereld, maar vooral geldt die in de geestelijke wereld. En van daaruit gebeuren er meer dingen in de zichtbare wereld als wij misschien altijd wel beseffen. Nou, daar wil ik het over hebben vanmorgen. Ik wil samen met jullie Psalm 23 lezen en dan gaan we samen door die psalm heen. Ik lees hem vooruit de herziene Statenvertaling. Er staat boven een psalm van David. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok, uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Een psalm van David. Geschreven, zoals ik al zei, waarschijnlijk toen hij al koning was. Koning, maar niet zonder slag of stoot. Er zat een heel traject voor. Ik weet niet wat jouw beeld is van David. Misschien een rozige, lieve jonge man die met een harp op zijn ene knie en een lammetje op de andere knie zit. Maar het is niet het plaatje wat de Bijbel laat zien van David. Als je de geschiedenis leest van hoe dat David tot die troon komt, dan is dat een geschiedenis van gevechten. van tienduizenden die hij versloeg. Het is een geschiedenis van teleurstelling, van moeite. David is koning, een oorlogsheld. En hij zegt, de Heer is mijn herder. En zoals net het plaatje van David misschien even iets in je gedachten bijgesteld moest worden, zo moeten we misschien ook het plaatje van het woord de Heer is mijn herder een beetje bijstellen. Want bij herder denken we misschien juist weer ook aan zo'n lieve man, een oude man. Ene hand een stok, andere hand een lammetje. Maar in die tijd werd die titel herder juist ook heel vaak gebruikt voor iemand die een leidinggevende is. Voor een koning. En misschien begint het daar gelijk al een beetje te kriebelen, want bij leidinggevende hoort gehoorzaamheid. Bij een koning hoort dat iemand iets over jou gaat zeggen, over mij gaat zeggen. En dat vind ik lastig. Misschien herken je dat wel. Want gehoorzaamheid, dat is niet alleen doen dat wat je begrijpt en dat waar ik mee eens ben. Maar gehoorzaamheid is jezelf stellen onder een ander. Luisteren naar die ander, ook als je die persoon niet begrijpt. Ook als je God niet begrijpt. Waarom? Omdat die ander die plaats gekregen heeft. En omdat jij ervoor kiest om jouw plek in te nemen. En dat is wat David doet. Ook al is David een oorlogsheld, ook al weet David wat het is om te overwinnen, ook al weet David wat het is om te strijden, om ergens voor te vechten en het dan te hebben, toch kiest hij ervoor om te zeggen, mijn koning, mijn herder is de Heer. En dat ligt niet in lijn van ons menselijk denken, in ieder geval niet in lijn van mijn denken vanuit mezelf. Wij vinden dat we koning zijn over dat waar wij voor gevochten en voor gewerkt hebben. Dit is voor mij, hier heb ik voor gewerkt. Hier heb ik voor geknokt, daar heb je niks over te zeggen. Dat is de menselijke lijn. Dit is onze grond, dit is ons land. Omdat wij hier geboren zijn. Hele bijzondere gedachte eigenlijk, denk ik. Alsof dat waar je voor het eerst je ogen open doet van jou is. Nou, stel dat je in de trein geboren wordt, is die trein mooi van jou. Maar zo werkt het volgens mij niet. Hooguit heeft God je verantwoording gegeven. Verantwoording gegeven, heeft hij jou een plaats gegeven als grote eigenaar, als grote koning. Geeft hij jou een plaats, geeft hij jou verantwoordelijkheid over een stukje wat van hem is. Weer die twee kronen, een stukje wat van hem is. En als je daar dan staat, dan mag je erkennen, en dat is de bedoeling, dat is ook de sleutel denk ik van het leven van David. Van de plek die ik gekregen heb, is de plek die God mij gegeven heeft. En hij is mijn koning. Ik buig met alles wat ik heb, met alle verantwoording die ik van hem ontvangen heb, buig ik voor hem. Dat is de sleutel voor de rest van deze psalm. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En als je de rest van die psalm wil ontvangen, je wil de rest van die psalm ervaren, dan gaat dat niet zonder dat eerste stukje. Zonder dat erkennen en zonder dat buigen voor God en dat ervoor kiezen om onder God te gaan staan. Niet alleen in de dingen die je begrijpt, niet alleen in de dingen waar je het mee eens bent, maar gehoorzamen, dat is ook doen wat je niet begrijpt. Gehoorzamen is gewoon volgen, gewoon je stellen onder het gezag van God. En ik denk dat er hele praktische voorbeelden van zijn. Ik denk dat, misschien ben je ook wel iemand die van praktische voorbeelden houdt, ik wel. Ik heb graag dat ik er iets mee kan. Nou, ik denk dat de Bijbel heel veel praktische voorbeelden geeft van het stellen onder het gezag van God. Het zeggen van de Heer is mijn herder. Wie is onze Heer? Wie is onze herder? Jezus is onze herder. En wat zegt Jezus? Leef eerlijk. Leef eerlijk. Betaal je belastingen. Wees transparant. Geef God wat God toekomt. Geef de overheid wat de overheid toekomt. Wel heel praktisch. Deel het goede van wat God je geeft met degene die minder heeft. Het is niet van jou, het is wat God jou gegeven heeft. Om ook tot zegen te zijn voor anderen. Eer degene die een positie gekregen hebben van God. Die God in een positie heeft gesteld. En ben je zelf iemand met een positie? De meeste onder u is hij die dient. Hele praktische dingen. Geloven gaat niet over abstracte dingen. Geloven gaat over het leven. Geloven gaat over gehoorzamen aan God. Gehoorzamen is geloven. Geloven is gehoorzaam. Geloven is, is niet leven met een idee, maar geloven is leven met een persoon. En die persoon is God. Geloven gaat niet over een wat. Geloven gaat over een wie. Dus je stellen onder het gezag van God. Omdat je weet, hij is goed en betrouwbaar. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Als we zeggen te geloven in God, dan is het volgens mij alleen waar als we doen wat hij zegt. Dat was de keuze van David. Een man die overwinningen behaald had, een man die tegenslagen kende, een man die wist wat het leven is. Een man die wist wat het is om te juichen, die wist wat het is om verdriet te kennen, om gekwetst te worden. David, een man naar Gods hart, van met heel zijn leven, kiest hij ervoor om zich te stellen onder het gezag van God. Hij kiest ervoor om zijn plek in te nemen. En dat is niet zijn zwakheid, maar het is zijn kracht. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. David erkent God en hij dankt hem. Erkenning en dankbaarheid, dat is de sleutel, dat is geloven. Erkennen van God en dankbaarheid daarvan. Een negatieve versie daarvan vind je in Romeinen 1. Romeinen 1 vers 21. Daar zegt Paulus, daar heeft hij het over mensen die God niet erkennen. Die zegt in vers 21, ze hebben God niet verheerlijkt en hem niet gedankt. Dat is de andere kant. Hè? De ene kant is God erkennen en hem danken. Dat is denk ik de kern van geloven. God erkennen en hem danken. En de andere kant is ze hebben hem niet erkend en niet gedankt. Als je het vervolg leest, dan zegt Paulus daar, en God heeft hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. En nou, lees de hele riedel er maar achteraan. Het betekent wat voor je leven. Het betekent wat voor de praktijk van je leven. Niet alleen in het gehoorzamen en in het doen, maar ook voor die zegen en de bescherming. Het betekent wat voor je leven, of dat jouw leven, dat kleine kroontje, hangt onder die grote kroon of niet. Als we God niet erkennen en hem niet danken, dan heeft dat gevolgen voor de praktijk van ons leven. Het is niet zomaar iets wat je erbij doet. Je kroon eronder hangen of niet eronder hangen. Het is niet zomaar iets wat je zegt van nou, leuk voor de een en minder leuk voor de ander. Het is een ding van levensbelang. Waar hangt jouw kroon? Buig je voor God? Erken je hem en dank je hem? Of leef je in opstand en rebellie? Ik geloof dat opstand en rebellie, dat eigenlijk de kern is van elke zonde begint met opstand en rebellie. En ik geloof dat het eigenlijk als het ware het DNA is van Satan, opstand en rebellie. En als je leest in Jesaja 14 en Ezechiël 28 hoe dat is begonnen met die val van Satan, dan zie je daar gewoon die opstand en rebellie. En ergens zie ik dat plakken in mijn eigen leven. Misschien zie jij dat ook wel. En dat wil zeggen, ik haal die kroon er gewoon onderuit. Ik kan het ook gewoon zelf. Maar het is de keuze van geloof om steeds te zeggen, ik ga staan onder God. De Heer is mijn herder. Ik erken hem over mijn leven. Ik wil leven in erkenning en in dankbaarheid naar hem toe. Een poosje geleden las ik een boekje. En dat ging ook over erkenning en dankbaarheid van God. En dat ging ook over leven in tevredenheid. Soms ook heel lastig, maar heeft hier ook wel mee te maken, denk ik. En die schrijver van het boek, die schreef, als we ontevreden zijn, dan zijn we of vergeten dat God God is, of we zijn het oneens met zijn wil over ons leven. En ik moet zeggen, ik heb er best wel even een paar dagen over nalopen denken. Als we ontevreden zijn, als we leven in ontevredenheid, niet zomaar, maar structureel, in ontevredenheid, dan zijn we ofwel vergeten dat God God is, heeft te maken met die regering van God, hè, met die grote kroon, of we zijn het niet eens met zijn wil over ons leven. Nou, dat is best wel een pittige uitspraak. Toch? Maar het heeft ook te maken met een keuze. Van wat doen we dan? Stellen we ons onder het gezag van God en erkennen we, hij is God, ik geloof dat hij bij mij is en ik geef me in vertrouwen aan hem over, want ik weet, hoe dan ook, hij is goed. En de herder van David is de machtige van Israël. Het is de Heer van de hemelse leger. Niet een idee, niet een van de vele religies of zo. Het is een persoon. Een persoon die net zo werkelijk is als u en ik. De herder van David is de machtige van Israël. En David zegt, ik mag een koning zijn, maar hij is mijn herder. En dat is super. dat is geweldig. Het ontbreekt mij aan niets. En dan gaat hij verder en dan zegt hij in vers 3, hij verkwikt mijn ziel. Andere vertalingen geven aan daar, hij geeft nieuwe kracht. En als je kijkt in de grondtekst, dan staat er, hij herstelt mijn ziel. Hij herstelt mijn leven. Ook dat is het gevolg van jouw kroon plaatsen onder die grote kroon. Ook dat is het gevolg van opnieuw de keuze maken om jezelf te stellen onder God. De keuze, de Heer is mijn herder. En voor mij persoonlijk was dat een begin van het komen uit een dal van lichamelijke en geestelijke moeheid. Zo'n 1,5 jaar geleden. Door allerlei dingen was ik behoorlijk op. Allerlei dingen spelen daarin mee. Vooral zelf speel je daarin mee. Het is nooit een ding op zich waardoor je uitgeput raakt. Maar veelal een combinatie van dingen. En ik vond het heel erg lastig om te geloven. Ik vond het heel erg lastig om te vertrouwen. Ik vond het ook lastig om te genieten. Het was vooral een periode waar ik mat was en dof was in mijn denken. Maar op een dag besloot ik om twee dingen te doen. Op een morgen was dat. We hebben in het huis waar we nu wonen hebben verschillende kamertjes. En een van die kamers, daar een soort kantoortje zeg maar, om mijn dingen te doen. Maar ook om te lezen, ook om te bidden. Om 's morgens de dag met God te beginnen. En ik besloot om twee dingen te doen. Ik dacht, ik ga opnieuw, ik wil uit deze tunnel komen. Ik wil uit die dofheid en die matheid komen. En ik dacht, ik ga twee dingen doen. Het kwam ineens in me op. Ik ga knielen. Ik ga erkennen dat God is over mijn leven. Ook al vind ik er nu heel weinig aan. Maar ik ga erkennen dat God is over mijn leven. En ik ga hem danken voor de goede dingen die hij geeft. Dat ga ik gewoon doen. Het is een keuze. Een keuze om te zeggen, Heer, ik herken u als God over u bent koning over mijn leven. Ook al vind ik er op dit moment weinig aan. Dan heb ik weinig vreugde. En is het erg mat en dof, maar u bent koning over mijn leven. Over de dingen die gebeuren, over de dingen die gebeurd zijn. En ik stel me onder uw gezag en ik wil u danken voor deze dag. En ik wil u danken voor de weg die u met mij gaat. En prijs God, hij heeft het leven hersteld. Hij herstelt mijn ziel. Hij herstelt mijn leven. Het ging niet van de een op de andere dag, maar hij leidde mij langs stil water. Langs momenten van rust. Langs momenten van grazige weiden, van nieuw voedsel. Hij onderwees mij ook opnieuw. Hij hielp me om zaken te beleiden, om dingen recht te zetten, om in de spiegel te kijken. Hij hielp me om te vergeven, zoals God mij vergeven heeft. Dat is ook bijzonder, hè, van een herder. Een herder die leidt, maar hij verzorgt ook. En dat moet je dan wel toelaten, ook dat is een keuze. Een herder die neemt zo'n schaap op zijn knie en die keert hem ondersteboven. En die zegt, laat mij eens kijken tussen je hoeven. Wat zit er eigenlijk voor bagger tussen jouw hoeven? Moet je wel willen. He, misschien denk je wel bij jezelf, nou, mijn leven is gewoon prima op orde. En laat mij lekker in die grazige weide lopen. Met mijn hoeven tussen het gras, dat niemand ze ziet. Maar de heer, die herder, die keert dat schaap ondersteboven. En die zegt, laat mij eens kijken tussen die hoeven. Wat zit er eigenlijk tussen je hoeven? Wat zit er eigenlijk in je vacht? Wat zit er voor parasieten? Wat zit er voor dingen? Wat mag ik bij jou opruimen? He, ook als je al heel lang misschien een schaap bent van die herder. Misschien loop je al jaren mee. Maar zijn er dingen in je vacht gekomen? Zijn er dingen tussen je hoeven gekomen? En dan is het aan jou de keuze om te zeggen van Heer, ga er maar mee aan de slag. En keer hem misschien maar eens een keer om. Of schamen we ons voor de dingen die tussen onze hoeven zitten naar God toe en tussen onze vacht? Maar de keuze, de Heer is mijn herder, betekent ook dat hij mag kijken tussen jouw hoeven, dat hij mag kijken in je vacht, dat hij mag kijken in je hart. En geloof me, Jezus is een goede herder. Er is bij Jezus geen veroordeling. Als die overspelige vrouw bij Jezus gebracht wordt, dan is daar geen veroordeling. Hij zegt, ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet weer. Die twee dingen die horen ook bij elkaar. De Heer Jezus zegt niet tegen die vrouw van, ik veroordeel je niet en ga je best maar eens doen. Nee, hij zegt gewoon stop. Stop met wat fout is. Hij wijst de dingen wel aan. Dus je hoeven en in je vacht. En hij zegt niet, ga het eens proberen. Misschien lukt het hem over een poosje wat beter. Bekeer je, stop. Ga heen en zondig niet meer. Dubbele genade. De eerste genade is geen oordeel. En de tweede genade is vernieuwing van je leven. Ga naar huis en begin opnieuw. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij herstelt mijn levenskracht, leidt mij in rechte sporen of in het spoor van de gerechtigheid. En ook dat gerechtigheid en rechtvaardigheid is zo'n praktisch thema, zo'n praktisch kernthema in het woord en in het koninkrijk van God. Kijk, gerechtvaardigd, dat zijn we voor God alleen door het offer van Jezus. Gerechtvaardigd voor God, alleen door wat hij gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Maar vervolgens maakt hij ons tot een nieuwe schepping. Efeze 2 vers 10 zegt dat we een nieuwe schepping zijn. Dat we ertoe bestemd zijn om goede dingen te doen die God van tevoren bereid heeft. We zijn bestemd om te leven als rechtvaardigen omdat we gerechtvaardigd zijn. En als we als kinderen van God niet in de dagelijkse praktijk gaan lijken op Vader God, dan is er echt iets mis, denk ik. Geloven en gerechtvaardigd zijn werkt gerechtigheid uit. Het vernieuwt je denken en je leven. En het maakt je een heilige. Dat is hoe dat we als gelovigen van de Heer Jezus worden aangesproken in de Bijbel. Kijk maar hoe er heel veel brieven van Paulus beginnen. Zegt hij, aan de gelovigen en aan de heiligen. Dat is het gevolg van gerechtvaardigd zijn. Dat we ook anders gaan leven. Dat we gaan leven in rechtvaardigheid, in heiligheid. En hij leidt mij in dat spoor. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Dat betekent dat Jezus mij helpt om rechtvaardig en heilig te leven. En rechtvaardig leven, dat is een leven zoals terecht van jou en mij verwacht mag worden. En dat is een leven wat zichtbaar is, wat eerlijk is, praktijkgericht. Leven uit geloof. En dat zie je aan de buitenkant. Het begint van binnen, maar je gaat het zien van buiten. En als je het niet van buiten gaat zien, dan maak ik me zorgen om wat er van binnen is gebeurd. Dan moet je misschien opnieuw terug naar God en zeggen, Heer, ik stel mijn leven onder u. U bent mijn herder. U bent mijn God, u bent mijn koning. En dat leven niet altijd makkelijk is, weet David ook. David weet dat de weg die God gaat als herder, soms gaat langs moeilijke, lastige wegen. Langs een schaduw van de dood. En toch zegt David, ik vrees geen kwaad, want God is erbij. En dat dal van schaduw van de dood, dat is geen doel op zich. Dat is geen bestemming. We komen er langs, allemaal. De een eerder, de ander later. De een vaker, de ander minder vaak. Maar die plek is nooit een doel op zich. Het is geen bestemming. Het is deel van de werkelijkheid van nu. Maar de herder leidt je eruit. En in die werkelijkheid van nu, in die schaduw van de dood, in dat dal, wat doet David daar? Hij zoekt die herder op, dichterbij. Want lees maar, kijk in die psalm. Eerst gaat David het hebben, zegt hij over de Heer is mijn herder. En hij spreekt over hem, maar nu het spannend wordt, gaat hij spreken met hem. Want het verandert van mij naar u. U bent erbij, uw stok en uw staf. Ik vind er houvast. Mijn herder regeert, u regeert. U vader, u bent koning over mijn leven, altijd los van de omstandigheden. U regeert. En u regeert betekent dat ook als het moeilijk is, dat hij erbij is. Paulus die zegt, bid zonder ophouden en dankt onder alles, want dat is Gods wil over ons leven. We kunnen soms enorm druk zijn met zoeken naar wat is de wil van God over je leven. Maar op heel veel plaatsen is de Bijbel daar gewoon heel duidelijk in. Daar hoef je ook niet lang te zoeken. Bid zonder ophouden, erken God en dankt onder alles. Dat is de wil van God over uw leven. Ingewikkelder is het niet. En dat is geen berusting van laat maar gaan, maar het is je positie innemen. In geloof, omdat je vertrouwt dat God goed is en dat God erbij is. Bidden en danken onder alles. Je stellen onder Gods gezag. Weerstand bieden aan de machten van de duisternis, omdat je weet, God regeert. En als je weet, God regeert, dan kun je dus ook rustig aan tafel gaan zitten. De tafel die jij klaarmaakt. En als je daar zit, aan die tafel, dan zou je misschien willen dat daar niet die ogen zijn van die tegenstanders. Je zou willen dat als je aan tafel gaat met de herder, dat die tegenstanders er gewoon even niet zijn. Dat ze niet kijken. Maar het hoort wel bij de werkelijkheid van nu. Het blijft een gegeven werkelijkheid dat de problemen, dat die tegenstanders er gewoon zijn. Problemen, ziekte, onbegrip. Dingen van de werkelijkheid van nu. En God die als het ware zegt, laat die dingen van nu, die werkelijkheid van nu, die ogen van de tegenstanders rondom je, laat die maar even zijn. En focus op dat wat ik jou geven wil. Ik richt voor jou de tafel aan onder de ogen van degene die het je benauwd maken. En omdat je weet dat de Heer regeert en dat Hij jouw herder is, kun je ook gaan zitten. Ik moest denken aan Jezus die sliep in de boot, in die storm. Er was niet een daad van onoplettendheid of zo, of naïviteit van Jezus. Het was misschien veel meer een daad van geloof. Dat hij wist, God regeert. Als God regeert kun je gewoon gaan slapen. Ook als het moeilijk is, ook als het spannend is. En dat lukt niet altijd, dat weet ik ook wel. Maar de grootheid van God en het erkennen, Hij regeert over mijn leven, geeft je rust. Je kan gaan zitten. God heeft een tafel klaargemaakt. En ik wil focussen op Hem. En ik laat die tegenstander even aan God. En ik wil me richten op wat God mij nu gaat geven. U maakt voor mij de tafel klaar. Het doet me denken aan Jezus die samen met zijn discipelen de tafel gebruikte de avond voordat hij veroordeeld zou worden en de andere dag gekruisigd zou worden. Focus op dat wat God voor jou gedaan heeft. Waar richt je je op? Richt je je op datgene wat je benauwd maakt of kies je ervoor om je te richten op dat wat God aan jou gaat geven, omdat Hij regeert, omdat je zegt van God is mijn koning. De herder die wil ons zegenen door de tafel klaar te maken, door te voorzien, door samen te zijn met Hem, zelfs onder het oog van de vijand. En ik moest denken, misschien laat Hij juist daarom die tegenstander er gewoon ook wel zijn, nu nog in deze werkelijkheid. Misschien jaagt hij niet altijd direct bij je weg om je te leren te focussen op Hem. Om je te leren te leven uit vertrouwen. Niet te leven uit dat wat je ziet, maar te leven uit wat je gelooft. Jezus zegt, zalig zij die geloven, ondanks dat ze nog niet zien. Leren zien op dat wat God je geven wil en niet op wat er allemaal gebeurt om je heen. Vervolgens schrijft die psalm dan, schrijft David, u zalft mijn hoofd met olie. U zalft mijn hoofd met olie. U maakt mij koning. Ik ben koning, ik ben gezalfd. U zalft mijn hoofd met olie. Ik ben koning over alles wat u mij toevertrouwt. Omdat u mij zalft. En daarvoor dat wat u mij geeft, daar wil ik voor zorgen. Daar wil ik verantwoording voor dragen onder uw bescherming en onder uw zegen. U zalft mijn hoofd met olie. U geneest, u herstelt, u vernieuwt. En mijn beker, die vloeit over. Je hebt het wel eens met zo'n beker. Ik heb hier zo'n bekertje met water. En hij stroomt niet over op dit moment. Als ik tegen Gert Joop zeg, van, hou jij je bekertje er maar bij. Dan gebeurt er niets. Maar hier staat, mijn beker vloeit over. Dus er is iemand die blijft schenken met die kan, met dat water. Zo blijft hij schenken dat het aan alle kanten eroverheen druipt. En hij zegt, kom maar, hou je lege bekertje erbij. Dat is wat er gebeurt. U zalft mijn hoofd met olie. En mijn beker stroomt over. Ook dat is een principe in het koninkrijk van God. Wat we ontvangen, is om te delen. En wat heb jij vandaag ontvangen? Als je vandaag vergeving ontvangt, vergeef. Heb je het materieel goed? Heb je dat ontvangen? Deel. Heb je liefde ontvangen? Heb lief. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, ontvangen en geven. Goedheid ontvangen en goed zijn. Jezus die spoort ons aan om goed te doen. Waarom? Omdat ze ons gaan zien en ons gaan kopiëren of wat ook. Nee, hij spoort ons aan om goed te doen, omdat de mensen onze goede daden zouden zien en de Vader in de hemel verheerlijken. God erkennen en hem danken. Dat is het doel van goed doen. Het is niet de bedoeling dat mensen jou of mij gaan bedanken. Of dat ze jou of mijn gedrag gaan kopiëren of dat soort dingen. Het is de bedoeling dat ze in de goede dingen die jij en ik doen, God gaan zien. En God de Vader verheerlijken. Hem erkennen en hem danken. Goede tierenheid, dat is een beetje een woord wat we niet alle dagen gebruiken, tenminste ik niet. Maar goede tierenheid, dat is eigenlijk actief zijn in goed doen. Kijken van waar kan ik die zegen en die bescherming die ik van God ontvang, delen met een ander. Zoals ik mijn leven gesteld heb onder God en zijn zegen en bescherming ontvang, zo mag ik ook delen. En als God mensen onder jouw leven plaatst, mag jij net als God jouw bescherming en jouw zegen geven. En als je zo mee omgaat, dat je goede tierenheid wil delen, dan kom je ook van die vraag, hè? Je kent dat verhaal van die barmhartige Samaritaan, daar begint die man met de vraag, wie is mijn naaste? En Jezus keert die vraag om en die zegt, voor wie is hij een naaste geweest? En dan ga je ook anders kijken, dan ga je niet meer kijken van oké, voor wie wel en voor niet. Nee, dan ga je kijken van wie heeft God vandaag bij me gebracht? Voor wie mag ik een naaste zijn? Voor wie mag ik een naaste zijn? Wie brengt God vandaag bij mij op de weg? Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En waar gaat de reis dan heen? Ik zal in het huis van de Heer zijn tot in lengte van dagen. Dat is waar de reis naartoe gaat. Dat is waar die herder, die koning, uiteindelijk gaat brengen. In het huis van mijn vader van veel woningen. In mijn vaders house, there's a place for me. We zijn onderweg. Onderweg onder gezag van de herder. En geroepen om herder te zijn zoals Jezus ons geleerd heeft. Hij is de opperherder en hij leert ons de principes. Hij leert ons de principes van het koninkrijk. En je plaatsen onder zijn gezag betekent een leven onder zijn bescherming en onder zijn zegen. Maar het begint wel met die keuze om te buigen voor God. Dat is een keuze die ingaat tegen onze natuur. Want die andere keuze die blijft veel meer aan ons plakken. De keuze van, ik ga het zelf doen. Die keuze van opstand en rebellie, die plakt, die haakt in ons leven. Maar het is de keuze van jou en mij om te zeggen, ik mag dan koning zijn, ik mag veel gekregen hebben. We zijn rijke mensen in het algemeen. Maar het zijn geen dingen van ons. Het zijn dingen die we van God gekregen hebben. En met al die dingen wil ik erkennen, hij is koning over mijn leven. En ik wil mijn leven stellen onder zijn gezag. Dat is de keuze waar het over gaat. Je plaatsen met jouw kroon onder zijn kroon. En daar blijven. Hem volgen. Ik wens jullie heel veel zegen daarmee. Om die keuze te maken. Maar ook om dat vol te houden. Om dat uit te werken in de praktijk van je leven. Niet het volgen van een idee. Niet het volgen van een religie. Maar het leven met een persoon. Waarvan jij persoonlijk zegt. Die persoon, die God. Is mijn herder, is mijn koning. Amen. Ik wil samen met jullie bidden. En net als dat ik zelf al iets deelde, van dat er steeds opnieuw momenten kunnen zijn, ook al ben je misschien al heel lang bij die herder Jezus, hè, dan kan het toch zijn dat je opnieuw moet besluiten om te zeggen, ik ga me stellen onder zijn gezag. Dat is misschien wel iets wat we zo wat dagelijks moeten doen. En zeggen, ik stel me onder zijn gezag. En ik heb die keuze toen gemaakt. En zeg, ik ga opnieuw twee dingen doen. Ik ga hem erkennen en ik ga hem danken. En misschien is dat ook iets wat jou aangesproken heeft vanmorgen. Dat je zegt, ik wil me opnieuw stellen onder het gezag van God. Of misschien voor de eerste keer. Of misschien zeg je van, ik heb altijd gekeken naar God als een idee van mensen of een manier van leven. Maar ik begrijp dat het een persoon is die een kroon draagt, die bekleed is met autoriteit, die regeert. En ik wil me stellen onder zijn gezag. Dan wil ik voor je bidden. Ja, samen bidden. En neem ik gewoon de tijd om in je eigen hartje te richten tot die werkelijke God. Tot die God die leeft. Okay? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Heren, soms zijn het zulke bekende woorden die we al zoveel keer gelezen hebben of gehoord hebben, Heer. Misschien is dit woord wel een van de meest bekende liederen uit de Bijbel. Heer, maar er zitten zoveel principes, zoveel sleutels in. En dat zijn dingen die we nodig hebben voor ons leven. principes van het Koninkrijk van God. Heren, zo wil ik bidden deze morgen samen met deze broers en zussen. We willen komen voor uw troon. U regeert, u bent God. En we willen erkennen, u bent onze herder. Het ontbreekt ons aan niets. Heren, we kennen niet alle omstandigheden van elkaar op dit moment. Misschien zijn er in ons hart wel allerlei stemmen die roepen, maar het ontbreekt me aan van alles en nog wat. En mijn leven is een chaos. Of dit ontbreekt mij, dat ontbreekt me. Het ontbreekt me aan financiën. Het ontbreekt me aan gezondheid. Het ontbreekt me aan harmonie in mijn gezin. Het ontbreekt me aan geloof. Maar zoals we vanmorgen ook begonnen met dat woord uit Psalm 81. Doe je mond wijd open en ik zal hem vullen. En dat vraagt geloof weer. Dat vraagt erkenning. Dat u de bron bent, dat u degene bent die kunt voorzien, dat u degene bent die kunt geven, dat u degene bent die kunt vervullen. En als u vervult, dan blijven de ogen van de vijand wellicht op ons gericht, maar dan kunnen we toch komen bij u aan tafel en dan kunnen we ontvangen van dat wat u geeft. Vader, en dat bid ik voor ons allemaal zoals we hier zijn en ook op een later moment wellicht dit terug horen, dat we vervuld zullen worden met die goedheid van u. En zo al kijken naar die plek waar u ons wilt brengen. Bij Vader thuis. Vader, ik bid uw zegen voor ons zoals we hier zijn. En ik dank u voor het feit dat we vanuit uw woord mogen weten dat u God bent. En dat u regeert. En dat we welkom zijn bij u. Dat u niet veroordeelt, maar dat u ons leven vernieuwt. Dat u de rommel tussen onze hoeven weghaalt en de verkeerde dingen uit onze vacht, zonder veroordeling, en dat u ze weghaalt en zegt, ik vernieuw je leven. En ik wil dat doen elke dag opnieuw. Dank u wel, u bent een goede God. We prijzen uw naam om wie u bent. Amen.